Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan dominee H.J. Katsburg, de stad aan het Haringvliet. De schriftlezing kunt u vinden in Matteüs 15. Er zullen vanmiddag 2 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het wijkwerk. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. En tevens vindt u de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project in Kenia. Berichten vanuit de gemeente. Op 10 augustus deel van lente is het echtpaar Vos van der Rijden 45 jaar getrouwd. Mevrouw Groenewoud is tijdelijk opgenomen in Zonneburg aan de Groene Kruisweg. En broeder Rob Plomp is opgenomen in het ziekenhuis. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 72, het tweede en het 11e vers. Psalm 72, vers 2 en 11.
Thank you.
Ook vanmiddag belijden wij het geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 119, vers 25. Psalm 119, vers 25. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Wat trouwe en barmhartige God. U groot is uw trouw dat wij ook op deze dag in vrijheid hier in uw huis mogen samenkomen. En dat u met uw woord naar ons toekomt. Dat u een boodschap voor ons hebt. Dat u ons wil vertroosten door uw woord. Dat u ons uw belofte wil laten verkondigen. Dat u ons de weg wijst in het leven. We belijden u dat we dat niet verdienen. Niets daarvan. Ons hart gaat zo vaak aan u en uw geboden voorbij. We leven zo vaak naar het goeddunken van ons eigen hart. We zijn zozeer gericht op onszelf. Als we daar eerlijk bij stilstaan, dan moeten we u dat vanmiddag belijden, dat we het niet hebben verdiend. En dat het eigenlijk een wonder is dat u naar ons omziet. En dat het onze troost vanmiddag is dat u zondaars opzoekt. Want wie zou er anders tot u komen? Van huis uit zoeken we u niet. En daarom, trouwe God, danken we u. Dat u toch ook vanmiddag weer met uw woord ons opzoekt. En ons bij de hand wil nemen. Daarom bidden we van u, wilt u alles wat uw woord en het ontvangen daarvan in de weg staat, wegnemen. En wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest? Ja, wilt u ons voor het eerst of opnieuw naar u laten zoeken en naar u laten vragen? Wilt u ons ook uw geest van volharding geven, om niet op te geven, om u niet te laten gaan, tenzij dat gij ons zegent? Soms in ons leven ervaren we dat u ver weg bent. En dan hebben we soms de neiging om in twijfel, maar niet u te verwachten. Maar leer ons, trouwe God, te volharden. Want wie u zoekt, gaat u vinden, vroeg of laat, door welk dal het ook heen gegaan is. Want u bent de getrouwe en u staat zelf in voor uw werk. Zegen ons dan als wij uw woorden horen. En vervul ons dan ook in spreken en luisteren met uw geest zoals u beloofd hebt te doen. Wil zo het licht maken in ons leven en het licht van uw woord laten schijnen in ons hart. En wil ons zo aansteken met uw trouw en uw genade. Wil zo uw gemeente geven wat we nodig hebben. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament, in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 28. Matthäus 15, vers 1 tot en met 28. En uit deze lezing is ook de tekst voor de preek. En dat is het laatste gedeelte van onze lezing, vers 21 tot en met 28. En we lezen in Matthäus 15. Toen kwamen enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de oude? Want ze wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? God heeft immers geboden: eer uw vader en moeder, en wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar u zegt: wie maar tegen vader of moeder zegt: het is bestemd als offergave wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd toen hij zei: dit volk nadert mij met hun mond en eert mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren ze mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Toen hij de menigte bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: luister en begrijp het goed, wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet, maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden tegen hem: weet u wel dat toen de fariseeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen? Maar hij antwoordde en zei: elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Laat hen gaan. Het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen ze beide in een kuil vallen. Petrus antwoordde en zei tegen hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei: bent ook u nog altijd onwetend? Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, voort uit het hart, die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen: alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenis en lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. en ziet een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, Heere, help mij. En hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei, ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover de schriftlezing. De woorden voor de tekst van de preek. U krijgt nu gelegenheid, Heere God, uw gave te offeren. En we zingen daarna uit Psalm 86, de versen 1, 3, 8 en 9. Psalm 86, de versen 1, 3, 8 en 9. In aansluiting aan de preek zingen wij Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Psalm 89, vers 7 en 8. En we luisteren, gemeente, vanmiddag naar Matteüs 15, vers 21 tot en met 28. En we letten dan op twee dingen. Allereerst op de vrouw, de Canaanitische, van wie Jezus zegt in vers 28... O vrouw, groot is uw geloof. Zullen we allereerst zien, wat is dat dan voor een geloof van deze Canaanitische, niet uitverkoren vrouw? Want ze hoorde niet tot het volk wat God had uitgekozen, maar ze hoorde bij de Canaanieten. En toch zegt Jezus van haar, groot is uw geloof. En we letten ook op Jezus die aanvankelijk haar afwijst en dat ook meerdere keren heel radicaal doet. En hoe zij toch de Heer Jezus op andere gedachten weet te brengen. Hoe God het onderwijs van deze vrouw ook voor zijn zoon Jezus gebruikt om aan hem duidelijk te maken, het evangelie is niet alleen voor de Joden, maar het is ook voor de heidenen. En dat zien we tot aan Pinksteren nog maar heel mondjesmaat in de Bijbel terug. Dus we kijken vooral ook naar deze vrouw en naar Jezus. De aanleiding dat Jezus naar het gebied van Tyrus en Sidon vertrok in vers 21... vinden we in de eerste stuk van onze schriftlezing, waar Jezus een heftige confrontatie heeft met de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij is met hen in gesprek over de uitleg van de geboden van Mozes en de schriftgeleerden die proberen het volk te onderwijzen dat het heel belangrijk is om alleen te eten als je je handen gewassen heeft, want vuil komt van buiten naar binnen en dat maakt je ziek, dat verontreinigt je. Nou is daar op zichzelf genomen niets mis mee om aan hygiëne te doen, maar de schriftgeleerden bedoelden daar ook nog iets diepers mee. Namelijk dat het vuil, dat het kwade van buiten komt. En als je je maar ver van het kwade houdt, kun je jezelf blijkbaar door wat geïsoleerd en afgezonderd te leven voor het kwade bewaren. Terwijl Jezus precies het omgekeerde probeert duidelijk te maken. Hij zegt in vers 19, in ons hart, daar zitten kwaadaardige overwegingen. Waar je ook leeft, afgezonderd van de wereld of midden in de wereld, dat is wel een verschil, maar in ieders hart zitten er kwaadaardige overwegingen. En daar vandaan komen moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en lasteringen. En die komen uiteindelijk in gedachten ook tot woorden en vervolgens soms ook nog tot daden. En daarom zegt Jezus, wat de mond uitgaat, de gedachten die van binnen komen, die zijn zondig. De zonde is niet wat van buiten naar binnen komt, maar wat in de mens leeft. De mens heeft een nieuw hart, een nieuw leven nodig. En als Jezus dan dat gesprek en die discussie met de schriftgeleerden aangaat, en zij willen Jezus daarin geen gelijk geven, dan loopt de spanning hoog op tussen die twee. En de discipelen maken zich daar zorgen om. En ze zeggen dat tegen de Heer Jezus. Hebt u al in de gaten dat ze zich aan u stoten? Ze nemen u aanstoot. Het botst letterlijk. Ze stoten tegen u aan. U bent voor hen een aanstoot. Maar Jezus doet daarin niet iets van de waarheid af. Maar hij gaat wel bij hen weg. Als het evangelie blijkbaar een aanstoot is en het landt niet in het hart, maar het hart blijft blijkbaar gesloten omdat je vindt dat het kwade van buiten komt en dat je best goed bent van jezelf, dan zien we dat Jezus vandaar weggaat. In vers 21 lezen we dat aan het begin van onze tekst. En Jezus ging vandaar weg en vertrok. Als er geen plaats is. En dat is best iets om over na te denken. Het is een zegen als wij zondag aan zondag in de kerk mogen zitten. het woord van God mogen horen. Het onderwijs van de Heer Jezus mogen ontvangen. Maar als het geen bodem vindt, als het niet in goede aarde valt, in ons hart en in ons leven, en als het daar niet iets gaat doen, namelijk wortels schieten en vruchten dragen, dan kan er een tijd komen dat Jezus vandaar weggaat en dat het je niet meer aanspreekt en dat de Heer Jezus gaat vertrekken. En dat is wat we ook hier in deze tekst zien gebeuren. Dat is best wel ernstig. Jezus gaat dan naar een gebied van Tyrus en Sidon. En we weten vanuit de ongewijde geschiedenis dat er ook in de tijd van Jezus al Joodse nederzettingen buiten het beloofde land waren, waar de Joden woonden, en die waren er ook in Tyrus en in Sidon. En Jezus is onderweg daar naartoe. Waar zou hij anders naartoe onderweg moeten zijn? Want voor de Kanaanieten is hij niet gekomen. Dat zegt hij in vers 24. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Niet meer en niet minder. En hij is daarom onderweg naar een van die nederzettingen daar in Tyrus en in Sidon. En terwijl hij dan de grens overgaat en het Kanaanitisch gebied binnentrekt, komt daar een vrouw, een Kanaanese vrouw, een vrouw uit Kanaan, een Kanaanitische vrouw. Als we teruggaan in het Oude Testament, is zij een afstammeling van Cham, een van de zonen van Noach. Cham, die een vervloekte was. En dat is best wel heel wat, dat die vrouw daar zo leeft en door de Joden ook als een vervloekte werd gezien. Denigrerend hadden de Joden voor de Kanaanieten daarom ook een scheldwoord. Dat zijn de honden. En Jezus gebruikt dat woord ook, zelfs Jezus. En dat kan ons aanvankelijk even laten schrikken. We dachten toch dat hij degene is die niet veroordelend, maar mild naar iedereen staat. Zegt Jezus hier, het is niet betamelijk het brood van de kinderen, de Joden, te nemen en dat naar de honden niet te geven, maar te werpen. En zo gaat ook de Heer Jezus dat woord gebruiken. En de Joden en de Kanaanieten hadden daarom ook in die tijd al geen enkel contact. Als ze al de grens overgingen en ze gingen naar zo'n nederzetting in Tyrus of Sidon, of naar ergens anders in een nederzetting, en ze kwamen Kanaanieten tegen, dan groeten ze die zelfs niet. Want waarom zou je die groeten? Je doet gewoon net alsof ze er niet zijn. Ze bestaan gewoon niet voor je. Je negeert ze gewoon compleet. En ook dat zien we dat Jezus aanvankelijk doet. Want als Jezus de grens overgaat en er komt een vrouw naar hem toe die hem achterna roept: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Dan lezen wij, maar hij antwoordde haar met geen één woord. En dat is voor de Joden van die tijd, en Jezus was natuurlijk ook een Jood, een normale reactie. Kanaanieten antwoord je niet, ook al vragen ze iets aan je. Je hebt het gewoon niet gehoord en je loopt gewoon door. Want wat zul je met die mensen die niet tot het volk van God behoren, wat zul je met hen inlaten? En zo gaat Jezus dat gebied van Tyrus en Sidon door onderweg naar die nederzettingen. En Matthäus achteraf schrijft het op van, hier gaat toch wel iets heel bijzonders gebeuren. Want God de Vader heeft blijkbaar dat conflict met de schriftgeleerden gebruikt om Jezus even afstand te laten nemen. En Jezus heeft blijkbaar als mens, als je in een conflict situatie hebt gezeten, ook weer even behoefte aan rust. En je trekt je weer even terug. Zoals ook wij soms behoefte aan rust hebben en met vakantie gaan. En mensen met vakantie zijn, sommigen alweer teruggekomen zijn, heb ik gehoord, en anderen nog weg zijn. Soms kunnen spanningen te veel zijn. En dan heb je behoefte om even tot jezelf terug te keren. En zo ging ook Jezus van daar weg, van de conflicthaard weg. En trok hij zich terug in een buitengebied. Zocht hij de rust op. En daar komt dan die vrouw. Daar gaat iets bijzonders gebeuren. God de Vader, die laat alle dingen in het leven van mensen en ook in het leven van zijn zoon Jezus meewerken ten goede. En daar komt dan die vrouw. Matthäus die schrijft op van en zie, met andere woorden, let even op. Want hier gaan wel dingen gebeuren die niet alledaags zijn. Het lijkt er aanvankelijk wel op, want een vrouw komt naar hem toe en die roept wat en Jezus negeert haar. Dat is allemaal zoals het altijd gaat. Maar let even op, lees even verder wat hier gebeurt met deze vrouw. En lees ook even verder hoe Jezus tot een ander inzicht komt en ontdekt dat hij deze vrouw toch maar niet moet negeren. En toch maar niet moet laten lopen. En toch maar niet moet afwijzen. Ook al hoort ze niet tot het volk van Gods verbond. Maar dat hij haar toch gaat helpen. En zelfs van haar zegt, in tegenstelling tot het ongeloof van de schriftgeleerden en fariseeën, want daar zouden we toch wel op zijn minst geloof, groot geloof, verwacht hebben. Daar moet je het geloof toch zoeken in de tempel van Jeruzalem. Maar dat Jezus nou hier van deze heiden zegt, groot is uw geloof. Deze vrouw die komt dus en ze gaat achter Jezus aan. Ze heeft van hem gehoord, blijkbaar, dat hij daar is. Want anders dan ga je niet op pad. En ze gaat naar hem toe. En ze roept hem aan, Heere, Zoon van David, ontferm u mij. Prachtig is dat, als Jezus zo afdaalt van Jeruzalem, wat ligt op een berg, afdaalt naar Tyrus en Sidon, steden die liggen aan de zee in een veel lager gebied. Als Jezus zo letterlijk afdaalt naar de lage landen aan de zee, dat daar iemand is die Jezus gaat zoeken. We weten vanuit de schrift, en als we vanmiddag ook heel eerlijk zijn en de hand gaat in eigen boezem, dan weten we ook dat we uit onszelf dat niet zo snel zullen gaan doen. Jezus zoeken. Vanuit je hart hem aanroepen. Meestal is daar nood en tegenslag voor nodig. En dan is het God de Vader die dat gebruikt om ons weer te laten roepen. Want ook nood en tegenslag laat ons van zichzelf niet roepen. We kunnen ook afhaken en in verbittering en in teleurstelling of in een gevoel van onrecht, omdat we menen recht te hebben op beter, de Heere God de rug toe te keren en onze eigen weg te gaan. Maar we zien hier in het leven van deze vrouw, en ik hoop dat u en dat jij dat vanmiddag ook herkent, de werking van Gods geest, dat God de Vader daar bezig is. Niemand komt tot mij, zei Jezus eens, tenzij de Vader hem trekken. En hier zien wij dat God aan het werk is. En God doet dat niet alleen hier. Zelfs bij deze heidense vrouw die niet tot het volk van Gods verbond hoort, die niet tot het uitverkoren volk behoort, maar die tot de honden, die tot de verworpenen behoort. Dat God hier deze vrouw gaat gebruiken om haarzelf de zaligheid en de redding te geven, maar ook gaat gebruiken om de Heer Jezus tot het inzicht te brengen, zijn zoon tot het inzicht te brengen van het heil is niet alleen voor de Joden, maar het is ook voor de heidenen. Dat zien we pas met Pinksteren tot volle rijkdom keren. Want we moeten niet vergeten dat ook Jezus was opgevoed als een Jood in hart en nieren. Onderwijs heeft gekregen zoals de schriftgeleerden en zoals de fariseeën dat hadden voorgeschreven. Jozef en Maria hebben hem in de schriften opgevoed. En toen hij 12 was, ging hij een soort examen doen, zoon van de wet worden. En waren de schriftgeleerden ontsteld over de kennis die hij had gekregen. Natuurlijk is Jezus ook de zoon van God. En als zoon van God weet hij alle dingen. Maar hij is hier om deze wereld gekomen als mens in de eerste plaats. Om als mens te gaan lijden. En als mens had Jezus ook kennis te verzamelen. Dat lezen wij bijvoorbeeld in Hebreeën 5. Ook Jezus moest leren van het leven. Hij leed van de tegenslagen, van het lijden. Maar we zien het ook in Lucas 2, dat Jezus nam toe in wijsheid en inzicht. We hebben soms het idee van Jezus is de Zoon van God, die weet alle dingen. Maar Jezus is ook mens. En als mens moest Jezus, net als de andere kinderen uit de kerk, gewoon op tijd naar school en leren. Kennis verzamelen die hij eerst niet had, daarna tot zich nemen. Als mens groeide Jezus in kennis, in wijsheid en in inzicht. En voor de Joden was het duidelijk, God is gekomen voor het beloofde volk. Hij is gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Daar richtte Jezus in de eerste instantie daarom ook zijn prediking op. Daar ging hij het woord van God verkondigen. In een uitzonderlijke situatie zoals hier, na zo'n conflict, zocht hij even de rust buiten dat land. En zei hij hier ook tegen deze vrouw, ik ben eigenlijk niet voor jou gekomen. En ze wees hem af. Sterker nog, ook in vers 22 en 23 staat dat hij begint met haar te negeren. Zoals iedere Jood een Kanaaniet negeert. Want daar zeg je niks tegen. En Jezus voegde zich daarin blijkbaar. En dat de God de Vader dan ook deze vrouw gebruikt om ook zijn zoon duidelijk te maken, te laten groeien in wijsheid en inzicht, dat het heil als mens niet alleen voor de Joden is, maar dat het verder gaat. Dus we zien daarin ook een lijn en onderwijs naar Jezus als mens die hier wandelt op deze aarde. En dan komt daar deze heidense vrouw naar de Heer Jezus toe. En prachtig is het als we dan ook zien en Jezus zegt straks tegen haar, groot is uw geloof. Dus deze vrouw is bezig met het uiten van haar geloof. Wat is het dan? Natuurlijk geloof, dat is geweldig zoals wij dat kennen in de kerk. En als we belijdenis gaan doen, dat we mogen belijden dat Jezus onze Heer en Heiland, onze zaligmaker is. En nog mooiste is het als we dat vanuit ons hart doen, zoals dat eigenlijk ook altijd hoort. Maar geloof is niet alleen het uiten van die dingen waarvan je overtuigd bent geworden. Jezus zegt hier, groot is uw geloof. Dan zien we deze vrouw niet uiten wat zij heeft en wat ze verwerkt heeft en wat een plaatsje heeft gekregen in haar hart en leven. Nee, deze vrouw heeft een grote nood. Zij roept tot Jezus. En zij komt naar hem en zij riep tot hem. Heere, zonen Davids, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig van de duivel bezeten. Dat deze vrouw dus met haar nood naar Jezus toe komt. En de nood van haar dochter, want haar dochter is ernstig ziek. Heeft ze tot haar eigen nood gemaakt. Ook dat is iets wat prachtig is. En ik hoop dat we als ouders in de kerk dat vanavond ook herkennen. Dat als onze kinderen wat markeren, dan is het alsof we het zelf voelen. En dan zou je liever eigenlijk nog maar zelf ziek zijn dan dat je ziet dat je kinderen moeten lijden. En zo is het ook met deze vrouw. Maar ze laat ook niets ongelegen om de nood van haar dochter te helen. En ze doet wat ze kon doen. Maar blijkbaar is de hulp in Kanaan beperkt en kan zij haar dochter niet redden. En zij gaat dan met die nood naar de Heer Jezus toe om van hem hulp te verwachten. En ze roept, ontferm u over mij. Bijzonder dat zij dat doet. En een zegen als we als vader en moeder dat ook niet vergeten. Of als opa en oma voor je kleinkinderen, dat we dat niet vergeten. Bidden om het heil voor onze kinderen en kleinkinderen. En als dat komt vanuit ons hart, dan zien we hier bij de Heer Jezus dat hij zegt van deze vrouw, vrouw, groot is je geloof, je geschieden gelijk je wilt. En daarom roepen we misschien nog wel eens te weinig voor onze kinderen en kleinkinderen. En juist ook in een tijd waarin jongeren soms ook de neiging hebben om af te haken. Is het zo belangrijk? Is het zo'n machtig gebed, zo'n machtig wapen, als we mogen roepen tot God die heil en bijstand kan en wil zenden? We hebben dat niet gelezen in de kerkgeschiedenis van Augustinus, hoe hij een biddende moeder heeft gehad. En hoe hij tot geloof is gekomen, pas nadat zij overleden is. Maar haar gebed is wel gehoord en verhoord door de Heere God. En zo mogen we roepen tot de Heere God. En strijdt zij voor haar dochter en voor zichzelf. En heeft ze ook goed in de gaten, zeker als Karenitische vrouw, dat zij eigenlijk geen enkel recht had bij de Heere God. Want ze kan wel naar de Heere God toe gaan, naar Jezus toe gaan. Maar Jezus loopt daar, niet in zijn eentje, maar met de 12 discipelen, 13 mannen die daar lopen. En als vrouw ga je daar al helemaal niet naartoe. En als Kanaanitische vrouw kun je het helemaal wel vergeten. En ongetwijfeld, als je naar de Heer Jezus toe wil gaan, dan komt daar ook altijd die vraag weer in je hart. En dat stemmetje van, zou je dat nou wel doen? En wie ben je wel niet om dat te doen? En het zal vast voor jou niet zijn. En dat zal ongetwijfeld ook deze vrouw hebben gehad. Want waar de Heere God zijn kerk bouwt, is altijd de Satan weer bezig om zijn kapel te bouwen. Maar deze vrouw breekt er dwars doorheen. Ze houdt vol en ze gaat verder. En ze roept en ze laat niet los. Heere, gij zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar dan zien we dat Jezus, zoals ook de andere discipelen, haar met geen woord, met niet één woord iets zegt. Hij doet alsof hij het niet hoort en hij loopt gewoon door, zoals de Joden in die tijd gewoon waren om te doen. En zelfs Jezus doet dat hier. Hij antwoordt haar niet één woord. En zij blijft maar roepen. En de discipelen die komen dan naar hem toe en die vragen aan Jezus, stuur haar weg, want ze roept ons na. Wat moeten als wij straks vanuit de tegenovergestelde richting zo'n Jood tegenkomen die in zo'n nederzetting woont, die onderweg is naar Jeruzalem, en die zien ons hier dan lopen met zo'n schreeuwende vrouw achter ons aan. Wat moeten ze wel niet van ons denken? Stuur haar weg, ze roept ons na. Dit moet stoppen. En dat geeft ergernis bij de discipelen. Geen gunning, maar ergernis. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Daar begint het al mee. Dat is de reden voor Jezus dat hij haar negeert en dat hij geen één woord tegen haar zegt. Hij negeert haar. Hij zegt zelfs niet, hou ermee op, ga weg. Zelfs die woorden zijn al te veel en bijna gemorste woorden om dat aan een heidin als een Canaanese vrouw te uiten. Ik ben alleen maar gekomen voor de schapen van het huis van Israël, de verloren schapen van het huis van Israël. Dus ik geef haar niet één woord, zelfs niet een afwijzing. Ik negeer haar compleet en daar gaan we mee door. En misschien dat deze vrouw roepend achter Jezus en discipelen aan dat heeft gehoord. Wat moet ze dan wel niet hebben gevoeld? Allereerst al dat zij niets te horen krijgt van Jezus. En dat hij dan vervolgens, als hij iets gaat zeggen, dat niet tegen haar zegt, maar tegen zijn discipelen zegt. En zegt over haar, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Daar zou je toch moedeloos van worden. Daar zou je toch in bevestigd zien. Zie je wel, het is voor mij niet. En dat had je toch ook wel kunnen weten. Je hoort niet bij het volk van Gods verbond. Je hoort niet bij het uitverkoren geslacht van Israël. En bovendien is er zo'n groot verschil van het oost tot het westen tussen de Joden en de Canaanieten. Die willen absoluut niets met elkaar te maken hebben. Ze spreken zelfs geen afwijzing naar elkaar uit. Maar zeggen alleen maar tegen elkaar, voor hen is het niet. En we gaan gewoon verder. En we gaan verder in het spoor van haar negeren. En dat dan van deze vrouw staat geschreven. En Matthäus, die het achteraf opschrijft, die moet daar nog door in vervoering komen. Zo stel ik mij dat voor als hij daar over nadenkt bij het schrijven van zijn evangelie. En dat hij dan opschrijft over deze vrouw. Maar, in tegenstelling tot wat we verwacht zouden hebben in vers 25. Zij kwam dichterbij. Zij laat het er niet bij zitten. Ze komt dichterbij. Dwars tegen alle afwijzing, tegen elk negeren, tegen elk zwijgen van Jezus in, gaat zij door met roepen en met bidden. En laat ze zich leiden door de nood van haar dochter en de liefde tot haar dochter. En de nood en de pijn van haar dochter die ze ook zelf voelt en ervaart. Bijzonder is dat. Zo lezen hoe deze vrouw riep in vers 22. Zij riep naar de Heere. Dan staat er in het Grieks zelfs het woordje kratzo. Zij kratzo, zij riep. Kratzo, daar komt het woordje krassen vandaan. Zoals je met een krijtje op een schoolbord, zoals je dat vroeger wel eens had. Dan zat er iets in wat niet helemaal in orde was, geloof ik. En dan ging de meester op dat schoolbord schrijven en dan kon dat soms zo'n piepend, krassend geluid maken. Dat je de neiging had om twee handen voor je oren te doen. Want dat gaat letterlijk door merg en been. En Matthäus die schrijft, deze vrouw die komt achter Jezus en de discipelen aan. En zij krijst. Misschien is dat nog wel het meest woordje wat het meest recht aan haar doet. Kratzo, zij krijst. Dat ging door merg en been heen bij de discipelen. En dat moet ook Jezus hebben gehoord. En een compleet negeren is het enige antwoord wat deze vrouw krijgt. Maar dat zij zo roept vanuit het binnenste vandaan. Dan kunnen wij misschien zeggen, ja, maar dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Want deze vrouw die heeft Jezus voor het laatst bewaard. En als je in nood leert bidden, als het dan pas moet. Ja, daar is het logisch dat Jezus zich daar niet voor leent. En eigenlijk, dat geloof van haar, is dat niet meer een wondergeloof. Hè? Want als je in het ziekenhuis terechtkomt, ja, dan willen we allemaal onze handen wel vouwen. En dan hoeft het eigenlijk ook niet meer. Ja, zo kunnen we alles weggooien. Maar Jezus noemt dit geen wondergeloof, maar een groot geloof. En we zien in deze geschiedenis dat de Heere God, de hemelse Vader, met zijn geest in het hart en leven van deze vrouw bezig is om de tegenslagen, ook voor deze vrouw die niet tot zijn verbond behoort, ten haren besten te keren. Heeft de Heere God dat ook niet bij ons beloofd, al bij de doop? Dat hij ons het goede geeft, het kwade weert, of dat ten onze beste wil keren. Dat hij dat wil laten meewerken ten goede. En dat is wat we hier zien gebeuren. En wat is het mooi als jij dat ook in je eigen leven terugkent. Dat God je soms stilzet, dat er moeite en zorgen zijn. Juist om ons weer dichter bij God te brengen. En dat we dan niet in verzet of in verbittering of verharding komen. Maar dat we ons mogen laten leiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Ook door de negatieve dingen van het leven heen. Verhard u niet, maar laat u leiden. En ga maar krijzen aan de troon van Gods genade. Want dan is zelfs Jezus om te krijgen. Hij die aanvankelijk zegt, ja maar, voor dat soort mensen ben ik toch echt niet gekomen. Dat is alleen maar voor de verloren schapen van het huis van Israël. En als Jezus daarin ook zo ver gaat dat hij zegt tegen haar, je weet het, jij behoort bij de hondjes en voor de hondjes gaan we geen brood geven. Dat is alleen voor de kinderen. Nou, dat is toch wel helemaal duidelijk dat deze vrouw toch blijft volhouden. En dat deze vrouw niet gaat kijken bij zichzelf van ja, maar als hij bij zichzelf voelt van ja, maar zal ik wel roepen? Kan dat wel? Mag dat wel? Heb ik dat al verdiend? Dat ze niet gaat kijken bij zichzelf van ja, maar is mijn geloof wel oprecht genoeg en weet ik er wel genoeg van? En ze gaat het niet, ze gaat geen reden bij zichzelf zoeken. Door de nood gedreven blijft zij met haar oog gericht op Jezus. Misschien is dat wel het geheim van dat grote geloof. Dat we door de nood gedreven ons oog alleen maar op Jezus gericht houden. En dat we dwars door elke tegenwerping die we van binnen of van buiten op ons af horen komen, naar hem toe gaan. Elk taboe doorbrekend, elke grens doorbrekend. Als vrouw ging zij naar die 12 mannen toe, als Canaanese naar een Jood. En ze krijst en ze roept en ze houdt vol en ze laat zich niet afwijzen. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Wat is dat machtig? En Jezus zegt, kijk, dat is een groot geloof. Dat is niet alleen vertellen en getuigen wie Jezus als de gestorvene en opgestane voor je is. Dat is het ook. Maar groot is het geloof, zegt Jezus, als je blijft volhouden. Al heb je helemaal niets van binnen en dan alleen maar ellende om je heen. En voel je de pijn van je dochter van binnen. En heb je, maar dat je toch blijft gaan en blijft roepen. En zij schreeuwt Jezus om hulp. Terwijl Jezus niet één woord zegt of haar antwoordt. Machtig dat zij zo roept. En als Jezus haar dan blijft negeren. En tegen zijn discipelen zegt van ja maar alleen maar voor de verloren schapen van het huis van Israël. Dan laat ze er niet bij zitten. Ze komt nog dichterbij. En ze knielt voor Jezus neer in vers 25. Ze kwam dichterbij en ze knielt voor hem neer. Als je de kerk wil uitlopen straks door de deur. En ik zeg, ik zou in die deur voor u neerknielen. Dan kun je de kerk niet meer uit. Dan blokkeer ik de ingang en de uitgang. En zo doet eigenlijk ook deze vrouw. Ze blokkeert Jezus gewoon om door te lopen. Ik laat u niet langer lopen. U kunt wel zeggen dat u voor mij niet gekomen bent. En u kunt 1000 keer gelijk hebben. Want wie ben ik dat u naar mij zou omzien? Maar ik heb zo'n nood dat ik u nodig heb. Zij krijst, zij roept en zij houdt vol. En Jezus zegt, kijk, dat is nou juist een groot geloof. Zo'n groot geloof dat hij dat binnen Israël niet gevonden heeft. En wat een grote tegenstelling tussen de leegheid van het grote geloof van die schriftgeleerden en fariseeën. Die zo'n groot geloof en zo'n naam in Israël hadden als gelovigen, als voorgangers, als leiders. Maar wat een leegheid zit daarin. En dan zo'n heidin die werkelijk geen enkel geloof heeft, die van Jezus bij wijze van spreken nauwelijks iets afweet dan dat het een bijzonder iemand is die anderen kan redden. Zij gaat en zij komt en zij houdt vol en zij laat niet gaan. Machtig is dat. Dat we er dus ook niet heel veel. Natuurlijk is het geweldig als we veel weten van de Heer Jezus. Maar ook al weten we er niet veel van. Het geloof is het vertrouwen van het hart. Het vluchten naar hem. Het oog houden op hem. En het gaan naar hem. En hem niet laten gaan tenzij hij ons zegent. En zij gaat naar hem toe. En zij blokkeert de doorgang voor Jezus. Ik laat je niet meer verder gaan. En zij knielt voor hem neer. Jezus zal over haar struikelen of letterlijk om haar heen moeten gaan lopen. En dat niet alleen. Ze blokkeert niet alleen de toegang met haar lichaam door voor hem neer te knielen. Ze blokkeert Jezus nog meer door hem te gaan aanbidden. Want dat hebben zelfs deze schriftgeleerden niet aangedaan. Die hebben alleen maar gestoten. Ziet u het niet dat ze zich stoten aan u? Die mannen, groot van geloof, ze nemen een aanstoot aan u. Zodat Jezus is weggegaan vandaar. En dan komt hij met, want dat moet ook voor Jezus een ontnuchtering zijn geweest. Hij had gedacht misschien wel dat hij daar het evangelie kwijt kon. Het huis van zijn vader. Daar wordt gestoten. En dan gaat hij naar een plek waar zijn vader eigenlijk helemaal niet is. In ieder geval niemand uitverkoren heeft. En dan komt hij een vrouw tegen die gaat aanbidden. Dat moet voor Jezus ook heel bijzonder zijn geweest. Dat moet ook een hele verandering zijn geweest van inzicht en van kennis voor de Heer Jezus. Hij is daarin ook gegroeid en tot inzicht gekomen. Hier, zeker in deze geschiedenis. Dat God de Vader dat ook deze geschiedenis ook voor zijn zoon gebruikt. Om hem te leren dat het heil niet alleen voor Israël is. Want dat had hij in zijn opvoeding wel meegekregen. Van zijn Joodse ouders. Maar nu moet hij ook gaan leren dat het verder gaat. Verder de grenzen over. En dan komt hij iemand tegen die er niet bij hoort, die bij de honden hoort. En die gaat voor hem neerknielen. En die stopt niet, die blijft doorgaan. En die gaat ook nog een keer aanbidden. Zoon van David, die hem beleidt als de lang verwachte. Hoe is het mogelijk? Dat betekent toch in vergelijking met het eerste stukje van Matteüs 15, de wereld op zijn kop. In Israël wordt het niet gevonden. En daar waar het niet bestaat, daar is het. En niet een klein beetje, groot geloof. En Jezus zegt dat. En dan zien we tegelijkertijd bij deze vrouw dat het geen wondergeloof is. We zien ook hoe groter de nood, hoe korter de gebeden. Want het lange zin van vers 22. Zoon van David, Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig van een demon bezeten. Is nu maar ingekrompen tot een paar woorden. Als hij aanbidt, is het Heere, help mij. Drie woordjes in het Nederlands. Heere, help mij. Ze aanbidden. Meer heb je ook niet nodig. Je hebt helemaal geen dogmatiek of wat dan ook nodig. Maar alleen de roep, de kruis vanuit je hart. Heere, help mij. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Terwijl in haar gedachten misschien wel naar boven kwam. Zie je wel dat het niet voor je is. Stop er maar mee. Weggegooide energie. Had je beter aan de verzorging van je dochter kunnen geven. Die je nu thuis laat alleen. Dan ga je hier liggen roepen. Zodat je straks moe thuis komt. Zij blijft volhouden. Wat bijzonder. En dat ze niet komt met iets van zichzelf. Want ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan en ik heb u in uw naam geprofeteerd en ik heb u gezocht en ik heb volgehouden. Nee, ze noemt helemaal niks van zichzelf. Maar ze pleit alleen op de naam van Jezus, Zoon van David. Jezus, Heere, help mij. Ze roept hem aan in haar nood. Wat is dat machtig? Groot geloof, zegt Jezus. Dat betekent dat je dus niet met iets van jezelf hoeft te komen. Mag wel, je mag God wel danken voor alles wat hij je geeft, ook geestelijk. Als hij je tot de overtuiging heeft gebracht dat hij je Heer en Heiland, je Redder en je Zaligmaker is, mag je hem voor danken. Daar mag je van getuigen in deze wereld. Maar Jezus zegt, groot geloof. Als je niks van jezelf te zeggen hebt, want je hoort niet bij het verbond en je bent niet het uitverkoren volk. Je hoort bij degene die compleet genegeerd moeten worden. En die tot de hondjes behoren. En je blijft roepen. En dat Jezus dan omgaat. En stilstaat. Wel tot haar gaat spreken. En niet langer haar negeert. En haar dan gaat antwoorden. Jezus antwoordde echter en zei in vers 26. Het is niet behoorlijk. Hij houdt dan de inhoud nog even vast. Maar hij begint al te spreken tegen haar. En dat is vaak al het begin van de verandering. Als je ook met het boze, als je met de duivel in discussie gaat, dan is dat vaak al het begin van het meegaan met hem. Maar hier zien we het omgekeerde. Jezus begint te spreken en hij zegt, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. De vrouw die krijgt dat te horen. Alweer. Een afwijzing. Wat moet ze nou nog doen? Ze is naar hem toegekomen. Ze is voorop hem op, ze is gaan knielt. En ze is gaan aanbidden. En ze is gaan kruisen. En wat moet ze nou nog meer doen? En dan zegt Jezus, maar het is niet voor jou. Het is het brood van de kinderen. Het is het brood, het levende brood. Jezus Christus is gekomen voor de kinderen. Voor Israël. Niet voor de heidenen. Die zelfs hier door hem hondjes worden genoemd. Het is pas na Pinksteren dat dat in volle rijkdom de wereld intrekt. Maar hier nog niet. Zelfs bij Jezus hier nog niet. En toch zegt deze vrouw. En dan houdt ze weer vol. En ze zegt, ja heren, want ze heeft iets gevonden. Maar de hondjes eten wel van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. In vers 27. Die vrouw die zegt allereerst, ja heren, dat klopt. Ik ben een van die honden. Ik ben het die het ook helemaal niet waard bent. Maar als u het dan toch over brood hebt, er vallen wel eens kruimeltjes op de grond, weet u. En daar heb je dan de honden die dat weer op, als ik maar een kruimeltje mag hebben. Dan heb ik genoeg. Als ik maar zo'n kruimeltje mag hebben, dan is mijn dochter genezen. Als ik maar een kruimeltje mag hebben van uw genade, dan weet ik zeker dat ik gelukkig ben, getroost ben in leven en in sterven. Mooi dat deze vrouw dat hier zegt. Ja, heren, ik hoor erbij en ik heb het op geen enkele manier verdiend. Dat wil ik direct belijden. Dat ga ik op geen enkele manier ontkennen. Daar ben ik maar al te goed van bewust. U hebt gelijk. Als u met mij naar het recht zou treden en gadeslaan al mijn ongerechtigheden. Heren, wie zou dan bestaan? Maar er is toch bij u vergeving. Dat is toch een kruimeltje wat er uit de hemel is neergedaald om zondaars te redden. Dat is toch uw liefde, uw trouw. Daarom bent u toch door uw vader uit de hemel gezonden in deze wereld. Om te zoeken wat verloren is. En hier is dan zo'n verlorene. Net als dat kind wat zwierf door de straten, zo'n zwerfjongen. En wat aanklopte bij het huis van de burgemeester. En zei, burgemeester, hebt u voor mij een dak boven mijn hoofd en wat te eten? Want ik heb niks. Ik ben heel mager. En die burgemeester zegt van ja, maar laat me je papieren dan eens zien. Die jongen zegt, ik heb helemaal geen papieren, ik heb helemaal niks. Ja, maar dan kan ik niks voor je doen, dan kan ik je niet helpen. En dan zegt die jongen, kijk eens hier. Die vodden die ik aan heb, is dat niet genoeg? Het is het enige wat ik heb. Moeder ben ik naar u toegekomen, arm en naakt tot de God die zalig maakt. Zo zegt ook deze vrouw, kijk, is dat dan niet genoeg om zondaar te zijn, om genade te mogen ontvangen? Als deze vrouw met eerbied gesproken, de Heer Jezus hier in zijn gang naar die enclave zo schaakmat zet, dat ook hij zich bekeert, dat ook hij zich omkeert en dat de hemelse Vader hem hier tot een inzicht brengt en hem laat groeien in zijn kennis en inzicht dat het heil niet alleen voor de Joden is, maar dat het ook, zoals hij dat van huis uit heeft geleerd, maar dat het ook voor de heiden is. Dat God zelf bezig is met zijn zoon, dat God zelf bezig is met deze vrouw, dat God zelf de regie heeft over heel deze geschiedenis, ook over de geschiedenis van u en jou en mijn leven. En dat hij alle dingen zo wil doen, medewerken ten goede. Wat een zegen, als we dan zo mogen gaan en roepen. Als we met deze vrouw de minste mogen zijn en niet op onze achterste benen staan. Dat we hondje willen zijn in het koninkrijk van God. De minste, ik heb niets bij u verdiend. Maar u bent toch juist gekomen voor een zwarte, een zondaar. Die zwart geblakerd is vanwege de zonde. U bent toch juist gekomen om te reinigen en om te zoeken te wat verloren is. Hier is een verlorene. Als we zo aanhangen aan de troon van Gods genade, dan zien we dat Jezus zegt, wat is dat een groot geloof. En het zal gebeuren zoals u wilt. Die vrouw krijgt de genade van God. Zo grijpt deze vrouw het woord van de Heer Jezus en de naam van de Heer Jezus aan. Neig, o Heer, uw gunstige oren om mij in mijn smart te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, gans van heul en help ontbloot. Hoed mijn ziel, want gij zijt almachtig. Dat is de enige pleitgrond wie u bent. Wat is dat machtig? Zo'n vrouw, zo'n heidin die er helemaal niet bij hoort. Zo'n vervloekte afgoderin, zo'n vervloekte nakomeling van Gam, zo'n niet verkorene, verworpene, die hier gaat roepen. Dwars, misschien wel ook tegen, ja, maar hoe zit het dan met onze systemen en dogma's? Laat het maar even los. En roep maar vanuit de nood van je leven. Wat is dat groot, dat Jezus leert en dat deze vrouw de zaligheid verkrijgt. En dat Jezus zegt, ben ik nou eigenlijk daar niet voor gekomen? Want in het huis van de kinderen werd gestoten en gebotst en dat heeft hem pijn gedaan. Zoals hij wenend heeft geroepen, een andere keer toen het weer gestoten heeft bij Jeruzalem. Hoe vaak heb ik jullie niet willen vergaderen, maar jullie hebben niet gewild. Zoals aan hen haar kuikens. En hij bij Jeruzalem weggaat en Jezus weende om de stad. En dan komt hij hier in dat duistere gebied met die duistere mensen, met die blinde heiden, die alleen maar waard is om genegeerd te worden. En dan moet hij zien, daar is een geloof waar ik niet omheen kan en dat ik niet omheen wil. Ben ik juist niet gekomen om de vloek van Gam te dragen. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is het dragen van de vloek wat hij gedaan heeft. En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij. Waarom negeert u mij compleet? Terwijl ik roep en strij. Terwijl ik krijs tot u, mijn God. En brullend klaag de angsten die ik lei. De macht van de duisternis, de demon die ook mij bezet. Fel geslagen, zei ik mijn God bij dag, bitter klagen. Gij antwoordt niet, zei ik des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ik vind geen ontfermen in mijn verdriet. En daar werd Jezus verlaten. Opdat hij deze verlatene zou kunnen aannemen, in zijn armen zou mogen ontvangen. Daar heeft hij de dure prijs van zijn bloed betaald. Daar is hij zijn weg gegaan. Hij die getrouw is van geslacht tot geslacht. De Heer zijn weg gaat naar Golgotha. Tot aan Pasen. Als hij dan in volle glorie en in volle kennis en in volle wijsheid opstaat als de Zoon van God uit het graf. Hij die dezelfde is gebleven tot een eeuwigheid. En die zo ook ons vanmiddag voorhoudt. Al heb je het niet verdiend, wie je ook bent, hoe je leven ook is geweest. Hoe vervloekt of verworpen ook. Waar je ook vandaan komt. Hoe vaak God je ook negeert voor je gevoel. Of je afwijst met bijbelteksten of dogma's. Breek er maar dwars door alles. Breek er maar doorheen. Blijf maar roepen. Hoe vaak je ook hoort van je kan beter stoppen. Want dat geeft bovendien met de medewandelaars ook nog ergernis. Laat haar stoppen, want ze roept ons na. Blijf roepen. Hoor naar zulke discipelen van Jezus niet. Maar blijf roepen, want wie volhoudt, vindt zijn gunst oneindig groot. Als het ware laat God de Vader ons hier in het leven van Jezus vanmiddag een heel teer plekje in zijn hart zien. Als je daarop drukt, dan kan zelfs Jezus zich niet meer inhouden. Net als Jozef, die zich aan zijn broers wilde openbaren, maar nu nog niet. En toen kwam Benjamin in mee en toen kon Jozef zich niet langer inhouden. Nou, zoiets gebeurt hier ook. Jezus ziet in het leven van deze verworpene zoiets moois gebeuren. Dat hij alles wat hij van huis uit heeft geleerd. Van ja, maar het is wel voor de kinderen. Voor de kinderen van Israël. En niet voor de hondjes. Dat hij het allemaal loslaat. En hij zegt wat machtig. Hoe wonderlijk zijn de wegen van God. Dat hij nooit iemand afwijst. Dat hij zijn genade en zijn goedheid mensen opzoekt. Hij dacht te gaan. Niet naar de hondjes, maar naar de verloren schapen van het huis van Israël. Daar in die enclaves in Tyrus en Sidon. En dan komt hij daar zo'n hond tegen die gelooft. Wat machtig. En dat de God van deze vrouw ook vandaag nog steeds leeft. Die opzoekend is. Die nooit iemand afwijst. Maar die dwars door alles heen genadevol is. En zijn hart opent voor wie op dat plekje zijn vinger, je vinger legt. Heere God, niets uit mij. Alles uit u. En ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Wat een zegen. Als we zo roepen en zo aanhouden. Al ben je dan soms omringd door tegenspoed. En is de tegenspoed zo groot dat je het gevoel hebt dat je bezwijken moet. Wie roept, mag horen. De Heere schenkt leven. Al is het dat je vijands gramschap brandt. En niet alleen de gramschap van je vijanden, maar ook de tegenstand van medegelovigen. Net als de discipelen. Laat ze de mond houden, want dit kan toch allemaal niet. Dit zijn we zo niet gewend en dit hebben we al helemaal niet zo geleerd van onze ouders. Blijf roepen, Gods rechterhand zal redding geven. En Jezus zegt, nou ja, goed, nee, dat zegt Jezus niet. Voor deze keer dan, nee, Jezus zegt, vrouw, wat een groot geloof. Het zal geschieden zoals je wilt. Dat zei hij toen en dat zegt hij vandaag. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe en barmhartige God, wonderlijk zijn uw wegen. Dwars door alles heen gaat gij uw weg. En geeft u mensen die geen enkele reden hebben om dan ook maar iets te hopen, moed en krachten. En zo bent u ook vanavond weer naar ons toegekomen. En ons vertelt dat we nooit, maar dan ook nooit, aan uw genade hoeven te twijfelen. Want al getuigt alles tegen ons, dan kunnen we geen enkele reden of dogma bedenken die ons dichter bij u zou brengen. Uw hart staat open. Heren, zo mogen we roepen en krijgen we gehoor. En dat is uw liefde. Dat is uw eenzijdige arbeid. Dwars door al het onze heen. En zo wilt u met uw geest ook in onze harten werken om ons stil te zetten, om ons te laten roepen. En geef dat we het dan ook doen. Wil zo met ons meegaan de nieuwe week in. Ons helpen met de dingen die we te doen hebben. Op ons werk of als we nog vrij hebben of vakantie hebben. Zegen ons. Wil zijn met wie het moeilijk hebben. We denken in zonderheid aan mevrouw Groenewoud die in de Zonnenburg verblijft. Heere God, gedenk haar. Zegen haar. Te midden van alle moeite en nood. Geef dat ook haar geroep mag doorklinken tot in uw hart. Wil haar nabij zijn. En zegenen. Omring haar en geef haar uw rust en uw vrede die het verstand te boven gaat. We bidden, Heer, ook voor medewerkers van de Week van Hoop in Tarwewijk. Heer, geef dat ook daar uw zegen gevonden wordt en herkend mag worden voor de hele wijk en haar bewoners. Want u maakt voor niemand uitzondering. Ook dat hebben we mogen horen. Daarom mogen we met goede moed werken onder hen die niet bij uw koninkrijk horen. Zegen alle arbeid van zending en evangelisatie daar en waren ook gehouden. We bidden u, Heere, ook voor Rob Plomp die opgenomen is in het ziekenhuis. Gedenk hem ook in de week die voor hem ligt. Wees hem nabij, geef hem kracht als hij geopereerd moet worden. Zegen hem in al zijn wegen die hij gaat. En geef dat ook hij mag ervaren. Te midden van de moeite en de druk wilt u juist nabij zijn. En ook al gaat u soms schijnbaar voorbij, toch bent u de God die ziet, die hoort en die waarneemt. Gedenk hem en wil de middelen zegenen. We mogen u danken, Heren, ook met echtpaar Vos van der Rijden, die woensdag 10 augustus hopen te gedenken dat ze 45 jaar getrouwd zijn. Ook dat is uw zegen en uw trouw. En ook uw zegeningen zijn het weer, dat wij ons verwonderen mogen over uw liefde en uw genade dan ons gegeven. Wees hen nabij, zegen hen die bij hen horen en geef hen een dag van vreugde en verwondering. En geef dat zij ook een dag van aanbidding mogen hebben om u te danken voor al die zegeningen en trouw. En wil met hen blijven in het klimmen van de jaren en omringen met uw goedheid en genade en met hen de weg blijven gaan. Zegen zo hen en zegen zo ons allen. In Jezus' naam. Amen. De besluiten zingen we uit Psalm 138, het eerste en het vierde vers. Psalm 138, vers 1 en vers 4. Thank you. Ga heen in vrede en draag met u mee, en vergeet hem niet mee te dragen, de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troost van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.